Gemeente, we lezen vanmorgen uit de Bijbel, uit het eerste Bijbelboek, Genesis 21. De jongens en meisjes van de Ebenezer school hier in Oud-Beijerland, die hebben dat de afgelopen dagen ook gehoord, waar de preek over zou gaan. De geschiedenis van Hagar en Ismaël, Genesis 21. En we lezen daarvan de eerste 21 versen, Genesis 21, de versen 1 tot en met 21. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En de Heere bezocht Sara gelijk als hij gezegd had. En de Heere deed Sara gelijk als hij gesproken had. En Sara werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, ten gezette tijd, dien God hem gezegd had. En Abraham noemde de naam van zijn zoon die hem geboren was, die hem Sara gebaard had, Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac, zijnde 8 dagen oud, gelijk als hem God geboden had. En Abraham was 100 jaar oud als hem Isaac zijn zoon geboren werd. En Sara zeide, God heeft mij een lachen gemaakt. Al wie het hoort, zal met mij lachen. Voort zeide zij, wie zou Abraham gezegd hebben, Sara heeft zonen gezoogd. Want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. En het kind werd groot en werd gespeend. Toen maakte Abraham een grote maaltijd. Op de dag als Isaac gespeend werd. En Sara zag de zoon van Hagar, de Egyptische, dien zij Abraham gebaard had, spottende. En zij zeide tot Abraham, drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit. Want de zoon deze dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. En dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen, ter oorzake van zijn zoon. Maar God zeide tot Abraham, laat het niet kwaad zijn in uw ogen, over de jongen en over uw dienstmaagd. Al wat Sara tot u zal zeggen, hoor naar haar stem, want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Doch ik zal ook de zoon deze dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en nam brood en een fles water en gaf ze aan Hagar, die leggende op haar schouder ook gaf hij haar het kind en zond haar weg. En zij ging voort en dwaalde in de woestijn Beersheba. Als nu het water van de fles uit was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken. En zij ging en zette zich tegenover afgaande, zo ver als die met de boog schieten, want zij zeide dat ik het kind niet zie sterven. En zij zat tegenover en hief haar stem op en weende. En God hoorde de stem van de jongen. En de engel Gods riep Hagar toe uit de hemel en zeide tot haar, wat is u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar des jongen stem gehoord, ter plaatse waar hij is. Sta op, hef de jongen op en houd hem vast met uw hand. Want ik zal hem tot een groot volk stellen. En God opende haar ogen, dat zij een waterput zag. En zij ging en vulde de fles met water en gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen. En hij werd groot. En hij woonde in de woestijn en werd een boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran. En zijn moeder nam hem, een vrouw uit Egypteland. Tot zover de schriftlezing. gemeente, de tekst voor de prediking vinden we in Genesis 21 en daarvan het 17e vers. Genesis 21 vers 17. En God hoorde de stem van de jongen. En die jongen is Ismaël. En de engel Gods riep Hagar toe uit de hemel en zeide tot haar: wat is u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar de stem van de jongen gehoord ter plaatse waar hij is. En het gaat naar aanleiding van deze tekstwoorden over het thema God hoort. Nou jongens en meisjes, dat is gemakkelijk. Als je thuis komt, papa en mama vragen waar ging de preek over, dan zeg je: God hoort. Twee woorden. Moet je nooit meer vergeten. God hoort. We zijn vandaag midden in de week samengekomen in de kerk, omdat het biddag is. Maar als het goed is, dan bidden we niet alleen vandaag in de kerk, maar dan is het iedere dag biddag. En ik denk dat alle jongens en meisjes ook iedere dag bidden. Heel eerbiedig doe je handen samen en je ogen dicht. Zo hebben papa en mama je dat geleerd. En de meester en juffrouw op school. En dan bid je tot de Heer. En je vraagt aan de Heer om alles wat nodig is. Je dankt de Heer ook dat Hij je bewaard en gespaard heeft. Op school, op weg naar school, op het werk. Vandaag doen we dat in de kerk ook. Eerbiedig bidden we samen tot de Heer. En vragen we aan Hem om alles wat nodig is voor het gewas. Dat is een moeilijk woord, gewas. Dat betekent alles wat groeit op het land, in de kassen, aan de bomen, de appels en de peren, maar op het land de aardappelen, de suikerbieten, de tarwe. We vragen aan de Heere of dat Hij alles goed wil laten groeien. Of dat het in de komende periode, als alles gezaaid en gepoot mag worden en gaat groeien, dat het mag regenen. En dat de zon mag schijnen. Want als de Heer het niet zegent, hoe zouden we dan voedsel ontvangen van het land? Maar we vragen ook aan de Heer om alles wat nodig is om onze arbeid te verrichten. Biddag voor gewas en arbeid. Dat betekent dat we vandaag in het bijzonder hier in de kerk vragen of de Heere ons wil helpen bij het werk, op het land, in de boomgaard, in de kassen, op de fabriek, op het kantoor, op de weg, als iemand met een vrachtwagen rijdt, op school en thuis. En waarom vragen we dat? Omdat we zonder de Heere niets kunnen. Als de Heere ons het leven niet geeft, de gezondheid niet geeft, de kracht niet geeft, hoe zouden we dan al dat werk kunnen doen? We hebben iedere dag de hulp van de Heere nodig. En jongens en meisjes, weten jullie wat we ook nodig hebben? Wat je nooit moet vergeten in het gebed. Dat is een nieuw hart. Een nieuw hart. Een hart wat de Heere lief heeft. Een hart wat de Heere bedoelt. Een hart wat de Heere wil dienen. Van nature hebben we een boos hart, een zondig hart. Ons hart moet vernieuwd worden. Gereinigd worden. Bid je daarom. Jonge vrienden. Is dat ook jouw dagelijkse gebed? Niet alleen vandaag op deze biddag, maar elke dag. En als je een nieuw hart hebt ontvangen. Als de Heere je bekeerd heeft. Als je wederom geboren bent, dan blijft dat gebed nodig. Om te leven tot Gods eer. Om bewaard te worden voor de zonde. Dan blijft dat gebed nodig om alles van de Heere te verwachten. Op deze biddag is dat het allerbelangrijkste, dat we de Heere mogen kennen. Dat we Hem mogen dienen. In het gebed van zo net hebben we heel veel aan de Heere gevraagd. Maar zou de Heere dat gebed wel kunnen horen? En zou Hij dat gebed ook willen horen? Want de Heere die woont toch in de hemel? En dat is heel ver bij ons vandaan. Zou de Heere wat wij hier gebeden hebben in de Anatootkerk, zou die dat gebed wel kunnen horen? Jazeker. God hoort alles. En God ziet ook alles. Ook al die verkeerde dingen. Hij hoort ook alle zondige dingen. God hoort vanuit de hemel. Hij kan ons horen, want Hij is God. En waaraan hebben we verdiend dat de Heere naar ons wil horen? Want als we beseffen wie de Heere is, de heilige God in de hemel. En wij doen zoveel verkeerde, zondige dingen. Nee, wij hebben niet verdiend dat de Heere naar ons zou horen. Dat Hij ons gebed zou verhoren. En toch hoort Hij. Omdat er één is die dat verdiend heeft. Dat God zondaren hoort en verhoort. En dat is de Heere Jezus Christus. Heb je wel eens gemerkt dat de Heere je gebed hoort? Misschien ben je in de afgelopen weken ziek geweest. Kon je niet naar school, niet naar het werk. Wat was het moeilijk? Je lag op bed, je was zwak. Je hebt toen aan de Heere gevraagd of Hij je weer beter wilde maken. En je mocht beter worden. Want je bent weer in de kerk. Je kon weer naar school. Hoe kwam dat je beter werd? Heeft de dokter daarvoor gezorgd? Je hebt misschien wel medicijnen gekregen. Maar God in de hemel heeft het gebed gehoord en verhoord. Of misschien zag je wel op tegen een repetitie of een toets als jongere. En toen heb je aan de Heere gevraagd of Hij je wilde helpen, de wijsheid wilde schenken. En het mocht gaan. Je haalde een goed cijfer. Hoe kwam dat? God hoort je gebed. In Genesis 21 staat daar ook een heel mooi voorbeeld van. Dat God het gebed hoort. Het is feest in het huis van Abraham en Sara. Is hun zoon Isaac jarig? Nee, Isaac wordt gespeend, staat er in de Bijbel. En dat betekent dat Isaac nu zo groot geworden is, dat hij geen melk meer drinkt bij zijn moeder, maar zelf gaat leren eten. In die tijd kreeg een kind lang borstvoeding, meestal tot het derde of vierde jaar. Maar als dat voorbij was, dan werd er een feest gehouden. En Abraham die maakt een feestmaaltijd klaar voor Isaac. O, wat heeft hij lang naar de komst van deze zoon uitgezien. Als ze op hoge leeftijd zijn en Sara naar de mens gesproken geen kind meer kan krijgen, dan wordt Gods belofte op een heerlijke wijze vervuld. Op Gods tijd wordt Isaac geboren. Op het feest van Isaac is nog een zoon van Abraham, die veel groter is dan Isaac. Hij is zo'n 17 of 18 jaar oud. Weet je hoe hij heet? Ismaël. Ismaël is geen kind van Sara, maar van de Egyptische slavin van Sara, Hagar. Toen Sara zag dat ze geen kinderen kon krijgen, had ze tegen Abraham gezegd: neem mijn dienstmaagd Hagar maar tot een vrouw. En zo probeerden ze op hun eigen manier Gods belofte te vervullen. En als Hagar dan in verwachting is en het contact met Sara moeilijk wordt, dan vlucht ze op zeker moment naar de woestijn. En daar verschijnt een engel aan Hagar die zegt dat ze terug moet naar Sara om haar weer te dienen. Ook zegt de engel dat ze haar kind Ismaël moet noemen, omdat de Heere haar verdrukking heeft aangehoord. De naam Ismaël heeft een prachtige betekenis. Misschien hebben jullie op school wel gehoord wat die naam betekent. Ismaël. God hoort. Dat is een mooie naam. God hoort. En de Heere die belooft dat Ismaël tot een groot volk zal worden. En als Hagar dan weer terug is bij Sara, dan wordt Ismaël geboren. En wanneer 14 jaar later Isaac wordt geboren, ja, dan gaat Ismaël beseffen: Isaac is belangrijker dan ik. Voordat Isaac geboren werd, was Ismaël de erfgenaam. En nu zal Isaac die plaats innemen. En dat maakt Ismaël jaloers. En hij laat dat ook merken. Op dat feest. Want Ismaël maakt de kleine Isaac bespottelijk. Hij lacht hem uit. Misschien lacht Ismaël omdat er zo'n groot feest ter ere van de kleine Isaac is georganiseerd. Zo leggen de kanttekeningen van de Statenvertaling het uit. En in de Galatenbrief wordt Ismaëls houding tegenover Isaac aangeduid als vervolging. Kinderen, wat erg als je in een gezin elkaar bespottelijk maakt, elkaar uitlacht. Dat mag niet. Niet alleen de Heere vindt dat heel erg, maar ook een vader en moeder. Je moet elkaar lief hebben. Sara die ziet dat Ismaël met Isaac spot en wordt dan heel boos. Dat kan zo niet goed blijven gaan. En ze zegt tegen Abram dat hij Hagar en Ismaël weg moet sturen. Jaag die slavin en dat kind weg, zegt ze tegen Abram. Ismaël zal met Isaac niet samen de erfenis delen. Ineens is het geen blij feest meer. Dat kunnen we wel begrijpen. Sara is boos. Maar Abraham is ook boos, hij is het helemaal niet met Sara eens. Ismaël wegsturen. Nee, Ismaël is ook zijn kind. Ik denk dat Abraham en Sara die nacht niet zo goed geslapen hebben. Want als je boos bent, dan kun je niet slapen. Maar wat gebeurt er in de nacht? Dan spreekt God tot Abraham. En de Heere zegt tegen Abram, je moet doen wat Sara zegt. Isaac zal de wettige erfgenaam zijn en Abram moet Hagar en Sara wegsturen. Isaac is de zoon van de erfenis. Dat betekent ook uit zijn geslacht zal eenmaal de Heere Jezus geboren worden. Toch zal de Heere Ismaël niet vergeten. Want de Heere zal ook voor hem zorgen. Uit hem zal ook een groot volk voortkomen, omdat hij Abrahams zoon is. Gemeente, dat is wat. Abraham moet Hagar en zijn zoon Ismaël wegsturen. Begrijpen we waarom God de dingen doet zoals hij ze doet. Bij Abraham, maar ook in ons leven. Nee, vaak niet. God zegt ook meestal niet tegen ons mensen waarom hij het doet, of waarom hij het zo op die manier doet. Als er dingen in ons leven gebeuren die niet fijn zijn, als daar ziekte komt of tegenslag, dan vraagt de Heere vertrouwen en gehoorzaamheid. En Abraham is gehoorzaam. Hij doet wat de Heere tegen hem zegt. Bij Sodom en Gomorra pleitte hij nog. Of dat het niet zou doorgaan wat de Heere van plan was om die steden te verwoesten. Maar hier, hoewel het zoveel pijn doet in zijn vaderhart, is hij gehoorzaam aan de stem van de Heer. En 's morgens vroeg staat hij op. Hij zorgt voor brood en een fles water. Hij maakt Hagar en Ismaël wakker. En hij zegt dat ze weg moeten gaan. Dat is wat. Dat zal hem pijn gedaan hebben. Maar zo wil God het. En misschien heeft hij nog lang gekeken toen ze weggingen. Misschien heeft hij nog gezwaaid. Daar gaan ze, Hagar en Ismaël. De liefde van Hagar en Ismaël is te merken aan hoe hij voor hen zorgt. Hij geeft hen brood en drinken mee voor onderweg. Hij legt het op de schouder van Hagar. En ook geeft hij haar het kind. Zijn jongen, Ismaël. Wat hij meegeeft is eigenlijk helemaal niet zoveel. Eigenlijk voor onderweg veel te weinig. Wat brood en water, waarschijnlijk zo'n 15 liter. En dat in de woestijn, Als we denken aan de richtlijnen voor wat je mee moet geven aan een slaaf die vrijgelaten wordt, is dat eigenlijk helemaal niets. In de Bijbel staat in Deuteronomium 15, als u hem vrij van u gaan laat, zo zult gij hem niet ledig laten gaan. U zult hem rijkelijk opleggen van uw kudde, van uw dorsvloer, van uw wijnpers, waarin u de Heere uw God gezegend heeft. Daarvan zult u hem geven. Dat is wat je verwacht bij een slaaf die vrijgelaten wordt. En die bovendien nog echtgenote is. Maar wat geeft Abraham aan Hagar? Brood en water. Heeft hij hen dan niet lief? Voelt hij zich dan niet meer aan hen verbonden dat hij niet meer geeft? Gemeente Calvijn die zegt dat Abraham waarschijnlijk diep in zijn hart hoopt dat Hagar en Ismaël dicht bij hem zullen blijven. Naast hem zullen blijven wonen. Als buren. En was dat misschien ook niet het goede doel van de Heer? Om te erkennen dat God zijn genade in Isaac aan de volken geven zou. Was het niet Gods bedoeling, zoals Calvijn zegt, dat ze die genade zou aannemen? Maar Hagar verachtte die. Ze verachtte hem samen met Ismaël. Ze verachten Isaac en daarom ook de genade van Gods belofte. Hagar en Ismaël gaan verder weg de woestijn in. Ze raken verdwaald. Gemeente, dat is eigenlijk een beeld van ons mensen die in het paradijs bij God zijn weggelopen. En sindsdien dwalen in deze wereld in een woestijn van Gods vervreemding. En altijd maar weer bij de Heere vandaan lopen, ook na ontvangen genade. Jongens en meisjes, zie je ze gaan. Hagar en Ismaël. Ismaël drinkt telkens van dat water, want in de woestijn is het heel warm. Ik ben wel eens in de woestijn geweest. En dan moet je heel veel drinken. Anders gaat het niet goed met je. Maar op zeker moment is het water op. En Ismaël vraagt aan zijn moeder: moeder, hebt u nog wat te drinken? Ik heb zo'n dorst. Nee, zegt Hagar, jongen, het is op. We hebben niks meer. En een bron waar water te vinden is, een waterput, zie ik hier niet. Het duurt niet lang of Ismaël hijgt en kreunt van de dorst. En Hagar weet het, als ze hem niet heel snel water geeft, dan zal hij sterven. Maar ze heeft geen water. Dat is erg. Het wordt nood daar. In die woestijn. Grote dorst. En geen water. En op het laatst kan ze nog maar één ding doen. Ze legt Ismaël in de schaduw van een struik neer. Daar zal hij moeten sterven. En zelf gaat ze een eindje bij hem vandaan zitten. Ze kan het niet langer meer aanzien. Dat haar kind zo'n grote dorst heeft. Zo lijdt en straks sterft. Wanhopig gaat ze zitten. En ze huilt heel hard. Nee, we horen niet dat ze bidt. Misschien wel door het huilen heen dat ze geroepen heeft. Maar we horen het niet. Hagar, waarom pleit je niet op het verbond? op het teken van Gods trouw. Hagar huilt alleen maar. Hagar, weet je dan niet wat God beloofd heeft? Ismaël zal tot een groot volk worden. God die had tegen Abraham gezegd, ik laat Ismaël niet in de steek. En daarom zal Ismaël toch niet van dorst omkomen. Nee, God grijpt in. Als de nood op het hoogst is, is de redding nabij. Als niemand het meer verwacht. Want God hoort. Wat Ismaël doet, die daar ligt op de grond, we weten het niet. Heeft hij gebeden van onder die struiken vandaan? Of heeft hij ook net zoals zijn moeder gehuild van de grote dorst? Hoe dan ook, in vers 17 staat, en God hoorde de stem van de jongen, van Ismaël. Ja, van die spottende jongen, die zijn broertje Isaac heeft uitgelachen. God hoort de stem van de jongen, die zich wegzondigde van de erf van het verbond. Luisterde de Heere nog naar een Ismaël? Ja, de Bijbel zegt het ons hier, de Heere hoort zelfs de stem van de jonge raven. Een raaf, een vogel. Kinderen, misschien heb je wel eens zo'n vogel gezien of gehoord, zo'n zwarte vogel. Bij ons zitten ze wel eens in de achtertuin. Die brengen geen mooi geluid voort, ze krijsen wat. En zeker bij zo'n jonge raaf is die stem nog zwak. Maar de Heere luistert zelfs daarnaar. Hoort dit. Als je jong bent, als je ver bij de Heere bent weggedwaald, de God van het verbond, de God van je doop verandert niet. Wat je ook doet met dat teken aan je voorhoofd, al ben je verdwaald in de woestijn van deze wereld, God hoort de stem van de jonge raven. Zou hij jou dan niet willen horen als je tot hem roept? Misschien wel zonder woorden. Misschien is het wel een zucht dat je het niet meer weet. Hoe moet het verder in mijn leven? Al huil je alleen maar omdat het zo moeilijk is en je niet meer weet hoe het verder moet. Omdat je je zo zondig weet en je niet meer weet hoe je gered moet worden, zou de Heere nog naar zo'n zondig kind, naar zo'n zondige jongen, zondig meisje, zondige man, vrouw willen omzien? Misschien denk je dat wel eens. Juist op deze biddag. Als je op je leven ziet, wat breng je ervan terecht? Misschien zeg je wel, ik ben ook zo'n spotter als Ismaël. Ik lach ook vaak anderen uit. En de dienst van de Heere zegt me eigenlijk niet zoveel. Zou het ook voor mij kunnen? Zou de Heere ook mij genadig willen zijn? Straks moet ik sterven en ik heb nog geen nieuw hart. O, de Heere die zegt, roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u uithelpen en gij zult mij eren. God hoort je stem, je smekingen, je klaag, je zucht, als je in nood bent. Als het niet goed gaat met het bedrijf in de komende periode of op school, je wordt geplaagd en je weet niet meer hoe het verder moet. Ook al ben je ver bij de Heere vandaan. Het staat er echt in vers 17. En God hoorde de stem van de jongen. Niet de stem van Hagar, zijn moeder. Maar de stem van de jongen. Hoorde God, in het Hebreeuws staat er Ismaël. God hoort. De naam die God hem zelf gegeven had. O gemeente, wat is dat een wonder. Dat God hoort. Dat God zo'n zondig mens als Ismaël, maar ook als u, jij en ik wil horen. De Heere die neigt zijn oor. Zoals een opa wel eens kan zeggen. Opa kan niet zo goed meer horen en dan komt hij met zijn oor naar je toe. En dan zegt hij, zeg het maar, jongen. Wat wil je vragen? Zo neigt God als het ware zijn oor. Om u, jou en mij te horen. Gemeente, gelooft dit. Dat we een God hebben. Die hoort. Dat betekent niet dat hij ook altijd ons gebed verhoort. Zoals wij dat allemaal graag zouden willen. Soms verhoort de Heere ons gebed niet. Waarom niet? Omdat hij dat veel beter voor ons vindt. Want hij weet wat het beste voor ons is. En soms hoort de Heere en verhoort de Heere het gebed op een hele andere wijze dan waar wij om hebben gevraagd. Dat doet de Heere omdat hij God is. Hij is vrijmachtig. Hij is ook almachtig. O, de geschiedenis van Hagar en Ismaël leert ons op deze dankdag dat God dwars door alle omstandigheden van het leven heen de God is die hoort. Ook al hoort niemand anders je. En ben je op je kamer, op je slaapkamer, heel verdrietig, omdat het allemaal zo tegen zit, omdat het allemaal zo anders gaat dan je had gehoopt. Je kunt het eigenlijk tegen niemand vertellen. Hoe moeilijk het is en hoe zwaar het is. Gemeente, vergeet dan deze geschiedenis niet. God hoort. Hij weet wat we nodig hebben. Maar hij wil er om gebeden zijn. Hoe weten we dat God hoort? Wel, hij stuurt een engel naar Hagar. Of eigenlijk is het een engel die uit de hemel tot haar spreekt. Wat is u? Hoe gaat het, Hagar? Vraagt de engel. Vrees niet, wees maar niet bang. Want God heeft naar de stem van de jongen gehoord op de plaats waar hij is. Het klinkt nog een keer in vers 7. God heeft naar de stem van de jongen gehoord. Ze moet opstaan en de jongen overeind trekken en hem vasthouden met haar hand. God zal hem tot een groot volk maken. En jongens en meisjes, dan gebeurt er iets bijzonders. Dan opent God de ogen van Hagar. Want ineens ziet ze een waterput. Is die er al die tijd al geweest? Ze weet het niet. Het is ook niet belangrijk. Er zit water in die put. En snel vult ze haar fles en brengt het water naar Ismaël. Water genoeg voor hen allebei. Zo hoort en zorgt de Heer. Hij geeft uitkomst. En zoals God de ogen opende van Hagar, wil Hij ook de ogen openen van mens. Zoals u, jij en ik die al dorstend gebukt gaan onder de moeite van het leven, onder de last van zonde en schuld. Hij opent de ogen op zijn tijd en wijzen voor het water des levens. Want de stem van het woord roept ons toe, die dorst heeft, komen tot mij en drinken. Wat een wonder, gemeente, als de Heere onze ogen opent en ons brengt op de plaats van de bron van het levende water. Als Hij ons het geloof schenkt en Hij ons laat zien en drinken van het water des levens om niet. Want bij de Heere is de levensbron. God hoort. Soms geheel anders verhoort Hij. Je vraagt de Heere om beterschap. Maar het duurt zo lang en er is geen vooruitgang. God vervult niet al onze wens, maar wel al zijn beloften. Wat een wonder. Er is water. De Heere geeft uitkomst. En als Ismaël van dat water gedronken heeft, dan knapt hij op. We lezen in vers 20 dat God met de jongen was. Dat betekent God zegende hem naar de inhoud van zijn belofte, zoveel het tijdelijke betreft. Leggen de kanttekenaren uit. Hij wordt groot, woont in de woestijn, wordt een boogschutter, een jager met pijl en boog. En Ismaël trouwt met een Egyptische vrouw die zijn moeder voor hem heeft uitgekozen. Meer lezen we niet over Ismaël. En dat vind ik erg. Waarom? Ik hoor Hagar niet danken. En Ismaël ook niet. Als je toch zulke grote dingen meemaakt dat God hoort en uitkomst geeft, dan kun je toch alleen maar de Heere danken. Terwijl de Heere zijn stem heeft gehoord en uitkomst en ook voorspoed geeft. Gaan Hagar en Ismaël gewoon verder met hun leven zonder God. De Heere geeft hen tijdelijke zegeningen. Maar we horen hen niet vragen om die eeuwige zegeningen. Gewoon doorgaan. Zelfs als we op het randje van de dood zijn geweest. Terwijl de Heere nog zo van zich heeft laten weten. In zijn genade, in zijn goedheid en ontferming. Het leidt niet terug. Niet tot bekering. Ons hart zoekt de vrijheid van nature buiten de veiligheid van Gods inzettingen en verbond. Maar wat heeft de woestijn, wat heeft de wereld ons te bieden? Gemeente, wat erg. Maar we moeten ook zeggen, wat een heerlijke openbaring hier van de ontfermende God. Voor hen die door eigen schuld in de woestijn dwalen. Daarom roept tot de Heer. Hij hoorde zelfs de stem van een Ismaël. En hij maakt het ook vandaag nog waar. Hij merkt op de stem van mijn gebed. Laten we nog één keer luisteren naar de betekenis van de naam Ismaël. Weet je het nog? Ismaël betekent God hoort. Hoe is dat mogelijk? Ik zei er al iets van aan het begin. En ik sluit er ook mee af. We kunnen niet zeggen dat Ismaël een nieuw hart had. Maar we mogen wel zeggen dat het mogelijk is dat de Heere hoort naar zondaren die zich in de woestijn van de eeuwige dood, die de woestijn van de eeuwige dood hebben waardig gemaakt. O, dat is alleen mogelijk vanwege Golgotha. Daar heeft Christus, komende uit het geslacht van Isaac, gehangen in de woestijn van de Godverlatenheid. Daar heeft hij uitgeroepen: mij dorst. Voor hem was er geen waterput, geen fontein, geen bron. En God hoorde hem niet toen hij uitriep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Kijk, daarom alleen kan en wil de Heere horen naar verlorenen die om eigen schuld de eeuwige dood verdiend hebben. En wat wordt het voor zulke mensen een wonder van Gods genade, dat er nu in Christus een fontein is van het levende water, van vergeving en genade. Gemeente, God is een hoorder van het gebed. God hoort niet om het gebed, wel op het gebed. Open dan maar je mond en eist van hem vrijmoedig op zijn trouwverbond al wat je ontbreekt. Hij schenkt het, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, zingen we van de vijfde psalm en daarvan het tweede vers van de vijfde psalm. Tweede vers, de psalm die de kinderen ook op school hebben geoefend, de themapsalm uit deze geschiedenis. Sla iedere zucht mijn hart ontgleden, opmerkend ga, schenk mij het genot uws heils, mijn koning en mijn God, ik zal tot u met mijn gebeden eerbiedig treden. Het tweede vers van de vijfde psalm.